Welkom bij de Voorproeverij, een podcast over testen, tech en lekker eten en drinken.
Wij zijn de voorproevers.
Zonder dolle gaan we onszelf voorstellen of niet? Wat is het nou?
Eventjes gewoon hup hup hup.
Oké.
Je weet dat deze er nou op gaat komen. Hè? Hey, nou hallo. Hallo allemaal. En wederom welkom bij de Voorproeverij. Ondertussen alweer aflevering 5. Vandaag, we gaan het over hebben. We gaan het hebben over artificial intelligence. En wie zijn er eigenlijk allemaal? Nicolai?
Ja, degene die het minst gaat horen vandaag. Nicolai.
Klinkt als een goed plan.
Ja, lijkt me, laten we het houden zo.
Bas.
Huishipster Bas.
Present. En ikzelf natuurlijk. Iwe hier. En onze gast vandaag, Maarten Jan.
Ja, goeiedag.
Welkom.
Goedenavond.
Goed overdag.
AI-hole.
Precies. Onze connoisseur op het gebied van artificial intelligence.
Oh, nee.
Kijk, klinkt goed, hè? Alright, nou, voorstel rondje gehad. Wij hebben een voorgerechtje voor ons neus staan. Ja. En volgens mij, Bas, kun jij ons daar wat meer over vertellen?
Oh jee, nou, ik heb me voorbereid.
Stress, paniek.
Mag ik het omschrijven?
Wacht even.
Nou komt-ie.
We hebben een food groep app. Nee, wat? Nou, binnen Slack. Hebben we
kanaal.
Het wel. Oh ja, kanaal, dankjewel.
Klinkt echt heel professioneel dit.
Ik ben voorbereid. Oh ja, ik zei het. We hebben een foodkanaal en er worden af en toe hele fancy, er worden hele smerige prutjes ingegooid door mensen. Maar op een gegeven moment, kwam onze collega Ingmar en die dacht, ik zal ook eens iets posten. Nou, vervolgens, je kan niemand natuurlijk meer iets posten, want dat was gewoon sterrenniveau. Toen kwam ook meteen de vraag van, nou, dat lijkt ons ook wel lekker een keer voor de podcast. Dus toen heeft hij iets bewaard. En dit heet, volgens hem is dit spaghetti bolognese. Dat is de naam.
Maar laten we voorstellen, dat is het niet. Oh, sorry. Maak ik nou iets van gras voor je voeten?
Nee, maar... Oh. Ik zou zeggen, proef het.
En ik heb hier spaghetti bolognese.
Een aantal ingrediënten.
Zal ik het omschrijven?
Het ziet eruit als spaghetti bolognese.
Het ziet eruit als spaghetti met rode saus en parmezaanse kaas eroverheen.
Ja.
Maar
Jan die trekt er echt een gezicht bij. Dat
het schijnt een zoet gerecht te zijn. Dus het is een dessert. Nicolai heeft het ondertussen bijna op.
Die heeft het al op. Die houdt gewoon van zoet. Dus dat is alweer gewoon weg.
Het ziet
er echt heel chemisch uit.
Is het absoluut niet.
Nee, maar mijn hoofd schreeuwt ook dat dit hartig moet zijn.
Er zit gewoon aardbeiensaus op en er zitten die witte spiegels.
Dat is een aardbeien. Wat is het?
Aardbeienkoelie.
Ja, aardbeienkoelie. Wat is dat? Wat is een koelie?
En die gele slierten, die smaken gewoon naar jellypudding.
Dat is het gok?
Nee, mango.
Oh.
Ja, maar het is van die mango-gelei.
Het is absoluut geen jelly dan. Het is gewoon gelei.
Het is echt lekker.
Het is wel echt die ervaring dat je denkt van, ik ga A eten, maar ik krijg B. En, ik weet niet, ik denk dat ik daar niet zo'n fan van ben. Ik vind het wel lekker trouwens. Dat wel, maar ik heb echt zoiets
dat
van,
valt dan wel weer mee.
Eten.
En witte chocolade eromheen. Maar ja, dat is het eerste wat Nicolai op had volgens mij.
Dat had ik al voordat de podcast begon.
Ja, het bakje staat hier nog buiten de deur. Dat was nog redelijk vol. Dat was al leeg voordat we hier naar binnen kwamen.
Leeg geslobberd.
Het is echt super lekker, Ingmar. Ingmar wordt onze huiskok. Zullen we dat regelen?
Ja, dat vind ik wel goed geregeld.
Behalve als Maarten Jan komt, want die kijkt een beetje raar.
Nee, maar
het is wel lekker.
Het is lekker, maar het klopt niet. Want elke hap die ik in mijn mond wil stoppen, denk ik, dit is spaghetti bolognese. Oh nee.
Doe je ogen dicht. Maar dat niet zo moeilijk.
Het vervelende is, ik had zin in iets zoets. Dan kijk ik hiernaar, ah shit, ik krijg iets hartigs. En vervolgens neem ik een hap en dan is het zoet. En
het is heel vervelend.
Ik raak daar echt heel erg van in de wacht.
Ja, dus je krijgt wat je wil, maar het is toch
Ah,
niet...
wat jammer zeg.
Ja. Ik krijg wat ik wil, maar niet wat ik verwacht, zeg maar.
Zou je thuis eens moeten zeggen.
God. Jongen.
Tijd voor het hoofdgerecht, geloof ik. Dat wordt er niet beter op.
Lijkt me een heel goed plan. Laten we snel doorgaan, oké?
Okay? Ik begin hier zo een spijt van te krijgen.
Ja, precies. Oh, schitterend. Oké. Okay. Hey, jongens, we hebben het voorgerecht. Goedemorgen.
Ja,
ja. Oh ja.
Hey, sorry. Voorgerecht.
Dood.
Ja. Hey, jongens, voorgerecht zit erin. En we beginnen tijd voor het hoofdgerecht. Nicolai slaat nog snel eventjes naar deze geweldige roggel even een slokje water achterover. Verstandige keuze. Hey, vandaag gaan we het over artificial intelligence hebben. En daar hebben we Maarten Jan natuurlijk voor uitgenodigd.
Wij weten er echt helemaal niks vanaf.
Nee, precies. Dat, dus eigenlijk Nou ja, vraag 1 eigenlijk, dat is misschien wel heel simpel. Wat is artificial intelligence?
Nou, dan moet ik die vraag zeker beantwoorden.
Jij als onze expert aan het einde van onze midden. Ja, precies.
Ah, precies. Wat is kunstmatige intelligentie? Nou ja, dat is een vraag die blijkbaar of schijnbaar niemand echt weet. Want tegenwoordig is volgens mij alles kunstmatige intelligentie als je de social media een beetje in de gaten houdt. Want het is natuurlijk een enorme hype term, dus dat is ook wel vervelend.
Buzzword.
Ja, nou ja, het is ook wel dat het gewoon een vakgebied is wat 75 jaar oud is. En waarin de loop der tijd... Nou ja, goed, het is dus heel veel dingen die geroepen worden zijn helemaal niet nieuw. Die bestaan gewoon al heel lang. Machine learning, neurale netwerken, is echt al best wel oud eigenlijk. Maar ja, goed, dan is het ook de vraag van wat is kunstmatige intelligentie? Toen we nog geen schaakcomputer hadden, dacht iedereen dat schaken de hoogste vorm van intelligentie was. Dus als we een schaakcomputer hebben, dan hebben we kunstmatige intelligentie. Toen hadden we een schaakcomputer in.
Schaakcomputer was de hoogste vorm van intelligentie? Ja voor een computer.
Dat werd echt gezien als een van de grootste intellectuele bezigheden, schaken. Dus als je een computer hebt die kan schaken, nou, dan ben je er.
Dan ben je er. Klaar.
We in 1996.
Goed, hij zou die wel winnen. Laten we dat voorop stellen.
Dan hebben we het over 50 jaar geleden. Dus dat was de standaard van als je kunt schaken, dan is dat een het behaalde niveau van intelligentie.
Dat was denk ik in ieder geval het gevoel van wat veel mensen hadden. En toen hadden we in 1996 of zo een schaakcomputer. En toen kwam iedereen erachter van, oh, er zit toch nog wel meer achter. Dat telt eigenlijk niet.
Ja. We hadden toch al een hele andere definitie toen ook van kunstmatige intelligentie. Er waren allemaal mensen die daar een hele mooie volzinnen aan definities voor hadden.
Ja, tuurlijk. Het was niet zo dat voor 1996, alle experts zeiden van, nou, als je een schaakcomputer hebt, dan ben je er. Dat was niet... Maar
dan
dat
heb
was,
je AI.
Maar dat was wel, maar schaken werd wel als een... Wordt nog steeds, denk ik wel, als een intellectuele bezigheid gezien van dat is toch best wel complex. En als je dat kan, dan ben je een heel eind, zeg maar. Dus dat is een vorm van intelligentie. Het feit dat een computer dat op een manier doet die helemaal niet lijkt op hoe een mens dat doet. Want een computer die berekent gewoon heel veel zetten voor. En dat is heel wat anders dan wat een mens doet. Die ziet patronen en op basis
sommige
daarvan...
Sommige mensen zien inderdaad patronen met schaken.
Ja, als je goed bent.
jij zeker wel. Zeker. Nee, maar dat is wel... Want in dat opzicht is schaken natuurlijk wel een heel interessant voorbeeld.
Of go.
Nou ja, maar in wezen is een spelletje wat gedefinieerd is op een één actie per beurt... is volledig te voorspellen. Of in ieder geval volledig te bedenken.
Dus berekenen, wou je
te
zeggen.
Berekenen, ja. Kijk, en
ja, maar je moet wel vooruit...
Nou, het is niet helemaal waar. Je kunt, uiteindelijk heb je oneindig veel mogelijkheden. Maar ook bij schaken.
Hmm.
Dus wat dat betreft kun je niet zeg maar alle mogelijke schaakvarianten uitrekenen. Maar je kunt natuurlijk wel 16 burchten vooruit rekenen. En dan kijken welke van de zetten je het beste kan doen. En daar een heuristiek op loslaten.
Kijk, misschien had ik dan toch beter in moeten lezen. Zij is bij schaken echt ontelbare of een oneindige...
Nee, dat is bij Go volgens mij. Dat zijn er echt miljoenen zetten volgens mij. En schaken is wel wat beperkter daarin.
Nou ja, in principe, als je een schaakpotje oneindig lang laat duren, dan kun je ook oneindig veel zetten doen.
Kijk, misschien moeten we dan... Oké, dan gaan we volgende keer een podcast doen over schaken.
Ik denk alleen wel dat je... Ik bedoel, het aantal mogelijke zetten is eindig natuurlijk, want je hebt een beperkt bord en een beperkt aantal stukken.
Ja,
en een beperkt aantal situaties.
Op een gegeven moment is het op.
Maar je kunt ze niet... Het zijn er wel te veel om ze allemaal uit te rekenen.
Maar de variatie...
Dat is niet hoe een schaakcomputer het doet. Een schaakcomputer die kijkt naar de situatie en die gaat dan gewoon kijken naar een aantal logische dingen die hij zou kunnen doen. En dan rekent hij daar een aantal stappen vandoor. En dan kijkt hij op basis daarvan, beoordeelt hij wel wat de beste zet is. Dat is hoe een algoritme het zou doen zonder machine learning. Ja. En ik denk, om even terug te komen op die definitie van kunstmatige intelligentie, als je er wat moderner over praat, en als je een nauwe definitie hebt, dan zou ik zeggen, van dan heb je het echt over een zelflerend systeem.
Machine learning.
Ja, waar dus machine learning in zit. Machine learning, deep learning, dat soort dingen. En als je hem wat ruimer neemt, dan zou je kunnen zeggen van, nou ja, als ik een hele grote berg data analyseer en ik trek daar conclusies uit, dan noem ik het ook al kunstmatige intelligentie.
Het is gewoon een algoritme op een dataset, dan heb je gewoon een vorm van AI. Maar ja. Dat is toch het idee waarom het nu allemaal de laatste jaren ineens kan, omdat we heel veel data verzameld hebben de afgelopen jaren en we daar en nu volgens conclusies kunnen halen, voorspellingen op kunnen doen of analyses op los kunnen laten.
De reden dat dit nu een hype is, ik denk dat het een hype is en dat het weer in het nieuws is omdat we vandaag de dag hele snelle computers hebben, veel sneller dan 10 of 20 of 30 jaar geleden. En de Facebooks en de Googles zijn allemaal data aan het verzamelen. Dus we hebben ook heel veel data om te kunnen gebruiken om zo'n algoritme te trainen. De technieken die heb ik allemaal 10, 15 jaar geleden gehad, zijn 50 jaar geleden bedacht. Alleen, nou ja, 50 jaar geleden moest je het allemaal op papier doen. En dat hoeft tegenwoordig niet meer.
Ja, maar dat is natuurlijk wel interessant, hè? Want je kan dat op zich, kan zeg maar, tenminste mijn optiek, twee kanten op. Je kan een berg data voorschotelen en dan kan er op basis van voorgegeven input kan er een conclusie worden getrokken. Van je hebt een bepaalde marge waarin je keuzes hebt. Of je kunt de keuze vrij laten ter interpretatie aan het algoritme. Dus dat de uiteindelijke conclusie niet per se een voorgedefinieerd antwoord is. Hè, als ik een kunstmatige intelligente computer heel veel plaatjes geef van katten, dat hij op een gegeven moment weet dat dat een kat is om te definiëren. Of laat ik hem zelf de definitie bedenken?
Een neuraal netwerk.
Ja. Nou ja, dan heb je het over dat als je hem wil leren dat hij een kat herkent, dan ben je een reinforcement learning aan het doen. Dus dan laat je hem een plaatje zien en dan zegt dat neuraal netwerk dat is een kat of dat is geen kat. En dan corrigeer je hem als dat nodig is. En anders geef je hem een bak met data en dan gaat hij dan een patroon in proberen te herkennen. En dan gaat hij zeggen, deze groep is anders dan die groep.
Ja.
Maar je hebt daar verschillende vormen learnings in, zeg maar. Want we maken nu de stap naar neurale netwerken. Je hebt neurale netwerken genoemd, je hebt machine learning genoemd. Valt dat allemaal nog steeds onder dezelfde?
Nou, volgens mij, machine learning is de brede definitie. Dus dan ben je bezig met een computer iets te leren.
Op machine basis learning, van dat is een vorm van AI en neurale netwerken is een implementatie daarvan.
Ja.
Oké. Okay. Ja.
Maar ik ben wel benieuwd. Als het dan zo een beetje...
Nee,
maar het is wel leuk, hè? Want artificial intelligence, het is echt het buzzwoord naar de blockchain.
Ik vind het altijd, wat ik op een gegeven moment ook las, het is een soort intellectuele wildcard die gebruikt wordt, omdat het zo lekker intelligent
klinkt. Het is gewoon afwachten tot het artificial intelligence in de cloud gaat heten.
Dat, ja, maar het is heel vervelend, de cloud prachtig wat je aanhaalt. Hè? Als je dan hoort die mensen van, 1997 gebruikten we met z'n allen Hotmail. Dat was volgens mij ook een software as a service of een dienst of een cloud oplossing of noem het maar op. En toen in één keer dachten we in 2000 met z'n allen, we gaan alles als een dienst, as a cloud, in de blockchain, weet ik veel, gaan leveren. Ja. Nou, dat gevoel heb ik inmiddels ook met AI. Ook ik heb wat proberen in te lezen, maar ik begin me met een minuut stommer te voelen, geloof ik, terwijl ik bij jullie aan tafel zit. Dankjewel daarvoor. Maar het mooiste voorbeeld wat ik vond, hè, AI is oud. Ik heb ooit een documentaire gezien, VPRO Tegenlicht, ging over de beurscrash, de flashcrash, die heeft plaatsgevonden in 2010, 2011. Daar is in, ik geloof, 75 seconden of zo ging de beurs gigantisch naar beneden en 20 minuten herstelde alles weer naar een oud niveau. En uiteindelijk lijkt dat, met nadruk op lijkt dat, een aantal systemen te zijn die om een bepaalde reden zijn gaan aandelen verkopen, waarop alle andere systemen zijn gaan leren en dat ook zijn gaan doen. En volgens mij is dat een prachtig voorbeeld van machine learning, wat al jaren gebruikt wordt in de aandelenhandel en het is allemaal helemaal niet zo nieuw.
Ja.
Of is dat heel wat anders?
Valt dat onder machine learning?
Ja, ik ben heel benieuwd.
Dat weet ik niet precies wat ze daarvoor algoritmes gebruiken. Daar zal ook heel veel in zitten wat niet machine learning is. Ik bedoel, en dat is natuurlijk ook, denk ik, de algemene boodschap van dat AI klinkt nu heel hip. Dus we plakken gewoon overal AI op. Hm. En vaak is het dan is de vraag van wat bedoelen ze daar precies mee? Want wat is die definitie nou? Nou, wij zeggen nu hier, denk ik, of ik in ieder geval, dan heb je het misschien, moet je het eigenlijk wel over machine learning hebben, wat mij betreft.
Mm-hmm. Maar is dat ook niet juist de zoektocht, zeg maar? Dat we dat eigenlijk heel weinig mensen nog weten. Dat we op zoek zijn naar een definitie van, zeg maar, met z'n allen. Want jij hebt de opleiding kunstmatige intelligentie gedaan. Ja. Dat is nog niet genoemd, denk ik.
Nou, dat wou ik ook nog toevoegen. Dat in tegenstelling tot blockchain en cloud is kunstmatige intelligentie een vakgebied, academisch.
Ja.
Al 30 jaar of 40 jaar of 50 jaar.
Maar zijn er dan banen dat je, zeg maar, is het artificial intelligence engineer
kunt tester worden?
AI-tester. Of AI-engineer. Dat is er, of dat was er niet. Dat begint nu misschien een beetje te komen. Maar wat zit er dan allemaal in je vakkenpakket? Dus wat moet je dan kunnen? Maar als je dan dat...
Als je iets wil doen met kunstmatige intelligentie, bedoel je?
Ja.
Moet heel goed zijn in wiskunde.
Dat is echt wel de belangrijkste.
Iets met statistieken begrijpen.
Ja, nou ja, goed, als je, en het is voor mij ook een paar jaar geleden, dus als je gaat kijken naar, nou, we hadden wat slides over een neurale netwerk in gedeeld met z'n allen. Dus daar zit heel wat wiskunde bij en dat zul je best wel moeten begrijpen, zeg maar. Want nu, en nog op, aan de andere kant wordt het vandaag de dag wel makkelijker, want je kunt gewoon online een neuraal netwerk vinden en dingen ingeven. Maar als je daar echt mee aan de slag gaat, dan moet je echt al heel goed weten wat die, vooral neurale netwerken, want dat is waar het veel over gaat. Wat de varianten zijn en wat de voordelen zijn en nadelen, wat de sterke en zwakke kanten zijn. Dus ik denk dat dat echt wel een belangrijk punt is als je echt puur op de kunstmatige intelligentie zelf gaat zitten. Ik bedoel, wat dat betreft is het nog heel veel informatica.
Ja.
Dus ja, al die technische vaardigheden, die moet je wel...
Maar jouw opleiding, heb je daar een soort definitie? Wat is de definitie van je opleiding, zeg maar? Wat leer je daar?
Wat is de definitie van mijn opleiding?
Ja.
Nou, www.universiteit, waar heb je misschien gestudeerd?
In Nijmegen heb ik kunstmatige intelligentie gestudeerd, ja. Nou ja, goed, dat is dat, en dan komen we gelijk weer terug op die definitie. Als je de vader van de kunstmatige intelligentie erbij pakt, en ook wel vader van wat andere vakgebieden, Alan Turing.
Die kwam tegen de Turing-test.
Heeft de Turing-test bedacht, van als jij het verschil niet meer kan waarnemen met als je met een computer chat of als je met een mens chat, dan heb je kunstmatige intelligentie. Dat was zijn definitie.
Ah, ja.
Die wordt weerlegd trouwens. Door ook weer andere definities.
Ja.
Maar dat is misschien een discussie voor een andere keer.
Ja, ik wou zeggen, er zijn genoeg discussies over de Turing-test. Ik vind hem nog steeds wel vrij aardig en zeker voor de jaren 50 best goed bedacht al.
Ja, maar dan gaat het om menselijke imitatie eigenlijk. Ja. Dus als je mens kunt imiteren, dan...
Als je de mens voor de gek kunt houden. Dat is de stelling.
Nou ja, als je de mens oneindig lang voor de gek kan houden.
Ja.
Nou, ja, dat is best wel lang.
Nou ja, maar goed, dat is wel natuurlijk wel de initiële definitie van voor de gek houden. Kijk, dat als je het herhaalbaar kunt maken, dan heb je een teken van een lerend wezen, algoritme, wat het dan ook maar mogelijk
is. Als je het oneindig lang kan doen, is het dan nog voor de gek houden. Maar ik weet niet of we deze
discussie nu moeten doen.
Misschien is dat wel...
Vanuit dat perspectief, kunstmatige intelligentie in Nijmegen valt niet onder onder het FNWI, de faculteit van wiskunde en informatica, maar valt onder de sociale wetenschappen. En dat is omdat, van origine heette het ook cognitiewetenschap, het gaat over, het is een manier om menselijke intelligentie te modelleren.
En dat, ja, daar is het voor bedoeld om daar meer grip op te krijgen en meer inzicht te krijgen.
Ja, dat is menselijke... vanuit Nijmegen, in ieder geval vanuit de origine, het perspectief geweest. Van we hebben in de psychologie bestudeer je de mens.
Ja.
Wat doe je in de wetenschap? Je maakt een model van datgene wat je probeert te begrijpen. We proberen een model te maken van menselijke intelligentie. En op die manier willen we de mens beter leren begrijpen.
Maar zit het dan dicht tegen neurologie aan? Of is wat, waar moet ik dan aan denken?
Nou ja, ook. Dus dat soort aspecten komen er allemaal in voor. Ik heb best wel wat psychologie vakken gehad in die jaren ook.
Oké, dat had ik.
Dus over de werking van de hersenen en hoe mensen dingen onthouden en geheugen. En dat is natuurlijk een perspectief. Van je kunt het gebruiken om de mens beter te begrijpen. Je kunt er ook over nadenken van ik wil... en dat is vaak waar het over gaat, de mens overtreffen. En we komen erachter dat computers een aantal dingen veel beter zijn dan mensen.
Ja.
En dat spectrum waar computers beter in zijn, willen we groter maken. Dus we willen dat computers dingen kunnen die mensen nu moeten doen.
En dan beter, dan heb je het over wat we nu als AI inzetten.
Ja,
bedoel je,
maar de grap is dus ook dat zeg maar, in heel veel opzichten is de computer de mens al voorbijgestreefd. Een computer is veel beter in dingen onthouden. Een computer is veel beter in dingen berekenen.
Maar nog wel even een stapje terug, want jij zegt eigenlijk het doel van AI, dat is menselijke imitatie.
Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat het perspectief is een perspectief is dat je in kan nemen. Van, ik wil het gebruiken om de mens beter te begrijpen. Ja. Zeg maar wat je doel is met een je kunt ook een doel hebben om de wereld over te nemen.
Oh ja, daar
kijk, nou kan Nicolai mij mee.
Ja,
eindelijk. Mike, you.
Je had een mooi verhaal online gevonden, volgens mij, over een papiervreter.
Een papiervreter.
Een papierversnipperaar.
Ja, natuurlijk. Nee, maar je weet natuurlijk dat ieder apparaat uiteindelijk de wereld gaat overnemen. Dat is AI, toch? We zouden Terminator niet noemen dit keer, toch?
Nee, die zouden we niet noemen.
Jammer, mislukt.
Dus nou mag ik een papiermachine verzinnen. Nee, ik denk lekker door. Volgens mij is de definitie duidelijk, toch? Laten we alsjeblieft verder gaan.
Als we dan inderdaad verder gaan. Kijk, we hebben het nu heel erg over de definitie van AI en toepassingen daarin. Een aantal verschillende voorbeelden en mogelijkheden die we zouden kunnen bereiken. Maar laten we het nou naar ons vakgebied trekken. Hè. We zijn testers. Wat moeten wij met AI? Het is hip and happening. Je hoort het overal, je leest het overal.
Ik zou een smart blockchain ontwikkelen met AI.
Nou, ja, dat lijkt me het allerbeste. Maar het is, ik denk wel dat het toch een goede vraag is.
Ik zag al low-coding AI.
Nou ja, maar kijk, want wat voor mij in ieder geval een grote vraag is. AI kun je, onafhankelijk van wat het is, kun je er links of rechts mee. En links is een applicatie met AI maken of...
Hele applicatie laten maken door AI, bedoel je? Of nou ja, een AI-applicatie?
Een AI-applicatie. Zo, AI misschien, misschien moeten we iets met die afkortingen.
Ik weet niet hoe vaak we AI... We hadden eigenlijk streepjes moeten zetten.
Hoe vaak we dat gaan zeggen. Nee, maar het of het een product maken wat met AI te maken heeft. Of een product testen door middel van AI.
Ja, nou ja, ik denk dat... allebei de onderwerpen wel voorbij gaan komen in de toekomst. Of die al waar mensen zelfs al mee bezig zijn. Ik denk dat als je het hebt over testen met AI. Volgens mij zie ik in ieder geval twee bewegingen in de testwereld. Aan de ene kant proberen we slimmere manieren te hebben om als je een webapplicatie test of een applicatie test om de afbeelding in die applicatie te herkennen. Dus dat een AI kan gebruiken om je regressietest stabieler te krijgen. Dus dat die AI begrijpt wat jij wilt testen. En als jouw X-path het niet meer doet, dat die dan zelf tot de conclusie komt van oh, dan bedoel je vast wel deze X-path. Dus daarmee
ja, die self-healing test.
Ja, een self-healing test.
Wat is de waarde in vrees dan nog van zo'n test?
Nou, je moet dan dus heel erg gaan vertrouwen op dat die AI inderdaad begrijpt wat jij wilt testen.
Dat hij nog de juiste, het juiste object maakt.
Aan de andere kant vertrouwen wij nu ook niet op onze eigen kennis en kunde om het bedenken van de testen en de waarde die we daarin hechten.
Nee, tuurlijk. Ik zeg niet dat je het niet kan uitbesteden. Maar uiteindelijk, laat ik even credits geven aan, volgens mij is deze maand de AI-paper uitgekomen van Testnet. Die werkgroep die er hard mee bezig is geweest. En dat is een van de onderwerpen die voorbij komt, is het plaatje herkennen, noem het maar op. Kijk, op een gegeven moment gaat dat ding, laat ik hem maar ding noemen, zodat we met definities klaar zijn, gaat dingen doen. En die dingen zijn niet doorzichtig en daar moeten we waarde aan gaan toekennen of daar moeten we op gaan vertrouwen. En ik denk dat dat het moeilijkste is, dat is het omslagpunt wanneer dat waardevol gaat worden of wanneer we daar wantrouwen in blijven houden. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, nu vertrouwen op een mens die goed kan testen of in een persoon en die heeft kwalificaties. Ja, zo'n systeem moet ook ergens een keer misschien wel gekwalificeerd worden of moet een waarde toegekend worden.
Het wordt een beetje een kip-ei verhaal dan.
Ja, ja.
Op een gegeven moment houdt dat wel op. Op een gegeven moment heb je wel een systeem wat je redelijk kunt vertrouwen.
Misschien krijgen we in de toekomst wel een soort ratingsysteem voor AI-systemen. Hoe goed ze zijn.
Ik wou het zeggen, want je moet dus eerst de AI hebben getest voordat de AI jouw testen kan verbeteren.
Dan, nou, maar dat vind ik op zich wel een interessante draai als je dan kijkt naar testen van AI. Wat we dan nu AI noemen, wat eigenlijk... Gewoon een goed algoritme zijn.
Heeft het niet heel erg met context nog steeds te maken? Kijk, we hebben het al, weet ik hoeveel podcasts gehad over... helpt de testwereld verandert? We moeten agile werken? Zijn we developers? Noem het maar op. Ik denk nog steeds dat... natuurlijk gaat AI in welke vorm dan ook gaat vast een rol spelen. Het is IT. We zitten in de IT-wereld. Het is gewoon een nieuw tooltje dat we erbij krijgen, voor mijn gevoel.
Zit het er niet al in, eigenlijk?
Of misschien zit het er zelfs in, of weet ik het niet. Maakt niet
iedere voorspelling, iedere zoekmachine...
Maar automatisch iets laten testen door een AI. Nou, misschien voor een webshop of zo zien we wat voorbeelden voorbij komen. Of een knopje herkennen kan nog wel. Maar de hard-long-machine, weet ik niet of we daar nou zo heel dichtbij zijn. Van AI test jij de hard-long-machine maar. Weet je, dat is gewoon op dit moment gewoon nog heel... kundig werk. Dus ik denk dat
in de medische wereld zit wel een hele hoop AI wat dat betreft. Ja, maar data-analyse.
Ik denk wel dat je met gradaties zit van vertrouwen. En op een gegeven moment moet je daar ergens een waarde denk gaan aanhangen. Op het moment dat je zegt van nou, dit ding heeft zoveel procent zekerheid of noem het maar op. En daarvoor gaan we mee aan de slag.
Het testen ervan wel, zeg maar. Maar uiteindelijk moet je... dus je kunt het met AI testen inderdaad. Of de AI... jezelf testen. Dus dan heb je het over testen van de dataset.
Het testen van AI voelt een beetje als we zoeken weer werk. Oh, er komt een nieuw systeem. Laten we daar.
Nee, maar testen. Dat is in principe is dat natuurlijk niet dat waar we het net over hadden.
Misschien is dat een goede dat vraag dataset. Voor Maarten Jan. Ik bedoel, Maarten Jan is volgens mij ook aan het werk op dit moment met AI. In ieder geval binnen ons vak. Dus misschien kun je daar wat over vertellen.
Ik denk dat ik eerst nog eventjes terug wil komen op die... plaatjeherkenning. Ik denk dat als je, en dat is de vraag, zeg maar, hoe goed is zo'n AI daarin in je tests herstellen? En moet je nou heel veel tijd gaan steken in een AI die dat voor je gaat doen, of moet je gewoon een testbaardere applicatie maken en daar veel tijd in steken? Dus en dat is met al die AI toeltjes. En sowieso met de term, zeg maar. Het is een hype term, dus veel wordt die term erop geplakt. Maar je kunt uiteindelijk je kunt dingen met een zelflerend algoritme doen. Maar in veel gevallen kun je het misschien gewoon beter uitprogrammeren.
Misschien dat voorbeeld wat je geeft, hè, waarin je aangeeft, ja, moeten we nou inderdaad een AI hebben die dingen beter kan herkennen, of moeten we gewoon zelf iets beter programmeren? Ik denk dat het belangrijk is dat we nog steeds een goed product maken. Net zoals dat we testautomatisering wel eens misbruiken om te zeggen van, goh, dit is een niet goed automatiseerbare applicatie, misschien moeten we betere code opleveren. Ik ben benieuwd, als we door een AI laten doen, of we dat dan helemaal overboord gooien.
Hè? Nee, maar dan kom je toch... ik vind het wel een beetje een kulreden.
Nee, maar ik vraag...
Het komt op hetzelfde neer dan. Hè, op een gegeven moment kun je testen elimineren, want we moeten op zoek gaan naar de beste programmeurs die we hebben, zodat we testen overbodig kunnen maken.
We doen het wel vandaag de dag, toch? Hoe vaak hoor je wel niet de tester zeggen, ja, kan je niet gewoon even normale code opleveren? Dit is niet automatiseerbaar. En toevallig gebruiken we daar nu een tester voor met een testtooltje. Nou, ik weet niet hoe belangrijk dat nog is.
Maar dat maakt dan toch niet, zeg maar, verbetering in de testen of in de manier van testen overbodig?
Ik vraag me af of we dat gaan verliezen en of dat effect heeft op de kwaliteit van software. Dat is de enige vraag die ik dan heb. Op het moment dat je alles maar gewoon over de muur kan gooien en die AI zoekt het voor je uit. Misschien is het niet erg, weet ik niet.
Dan moeten ze natuurlijk wel goed genoeg zijn.
Maar volgens mij hebben we het over een nieuwe verbeterslag in ons vakgebied. En volgens mij is daar niks mis mee.
Ja, misschien is het een soort toverwoord, hoor. Maar...
Nou, het is een soort augmentation, gewoon op testen.
Nou, ik denk dat het gewoon... Het is een nieuwe ontwikkeling. Het is een nieuwe methodiek van testen. Het is een nieuwe manier om tegen je testen aan te kijken. En
Zullen wij een boekje schrijven, of niet?
Nee, maar het is niet... Het is niet en dan, daarmee wil ik zeker niet zeggen dat er weer een nieuwe methodiek moet worden geïntroduceerd. Maar wel dat het een nieuwe kijk geeft op het werk wat we doen.
Gaat ons vast helpen met die.
Nee, maar ik ben altijd wel heel allergisch om te zeggen van, waarom hebben we het nodig? Laten we ons er niet mee bezighouden, maar laten we naar de oorzaak kijken en daar alles op zetten. Dat reduceert al het testwerk wat we doen altijd tot nul. Dus dat heeft geen zin.
Laten we het voorop zetten. Ik zou zeggen, gebruik het. Ik vind het leuk. Zo zit ik er ook in. Maar
ik ben het wel met je eens, Iwan. Maar ik denk zeker van op dit moment, als je kijkt naar wat er geroepen wordt, is het veel hype.
Ja.
En kun je misschien beter je tijd in andere dingen investeren. En niet altijd, want ik denk inderdaad dat er best wel toepassingen zijn, ook nu al, die je moet onderzoeken en moet gebruiken. En als je het hebt over kunstmatige intelligentie.
Wat zou zo'n toepassing zijn, waar het waarde heeft?
Maar ik denk dat op dit moment, en misschien heb ik het daar wel verkeerd in. Ik bedoel, er zijn partijen heel druk mee en ik ben heel erg benieuwd wat daar uitkomt. Ik denk dat het gebruiken om plaatjes beter te herkennen in webapplicaties een beetje flauw is. Ik zie daar niet zo heel veel toekomst in. Maar waar ik denk dat je waar je wel naar kan kijken is als je in een continuous delivery pipeline een serie tests wil draaien, maar je wil wel snel naar productie, dat je een kunstmatige intelligentie of gewoon door wat goede algoritmes te schrijven gaat kijken naar voor welke check-in. Ik heb een check-in met deze codewijzigingen. Welke tests moet ik dan draaien? Of welke tests moet ik als eerste draaien? Wat is de kwaliteit van mijn testset? Dat je dat soort vragen ermee kan beantwoorden.
Ja, moeten wij als testers algoritmes leren schrijven?
Je moet de resultaten kunnen begrijpen van.
Nee, maar als je gaat testen met AI, dat bedoel ik dan. Dus als je gaat testen met dit soort...
Met AI, kijk, uiteindelijk moet er een initiële set ontstaan, hè, in dit geval. Hè. Hij heeft volgens mij over analyse van wat reeds uitgevoerd is, wat beschikbaar is en hoe dat dekking op een code geeft, even kort door de bocht. Dus uiteindelijk moeten er ergens nog testgevalletjes gemaakt worden. Ergens zal die relatie met code gelegd moeten worden, al dan niet door die AI of door onszelf aan te geven. Dus misschien is dat een hybride situatie, hè? Maar ik denk echt wel dat er voorlopig werk is. En natuurlijk is er ruimte om...
Ja, absoluut. Nee, maar sterker nog, ik word knetter enthousiast.
Het is leuk om dit soort dingen te gebruiken. Dus ik denk echt wel dat het een aanvulling is op ons vakgebied. En als je dat niet vindt, ja, je zit in de IT, toch?
Ik denk bezig. Dat is een beetje hetzelfde als met eerdere buzzwoorden, de blockchain. Wat in mijn optiek de toegevoegde waarde kan zijn van AI, is niet zozeer in dat wij als testers nu opeens allemaal algoritmes moeten gaan leren en dat we dat allemaal moeten begrijpen en eigenlijk een hele studie KI zouden moeten gaan doen. Maar dat we wel moeten begrijpen dat een stuk tooling wat met een algoritme werkt, bijvoorbeeld het stuk waar Maarten Jan nu mee werkt, dat dat
ons kan gaan helpen.
Ons kan gaan helpen en risicogebieden kan bepalen. Nee, precies. Maar je moet wel gebruik kunnen maken van de resultaten die je levert. En dat maakt het interessant.
Dus je kunt gebruik maken van tooling met kunstmatige intelligentie.
Precies, en dat is dat super tof.
Heeft. Ja. Dan. Want daar moet je dan op vertrouwen. Ik bedoel, je kent zelf, je hebt zelf geen verstand van de algoritmes die gebouwd zijn.
Je vertrouwt ook je testtool toch, die je koopt.
Ja, je gaat toch... Maar je gaat toch niet, je vertrouwt niet blind je testtools. Je koopt iets en dan ga je het uitproberen en dan blijkt het te werken. En dan bouw je vertrouwen op. Ik bedoel, dat
is trial by error met elke tool.
Nee, dat klopt.
Ja.
En als ik je dezelfde testtool geef, maar niet vertelt dat er AI in zit, ga je hem dan anders behandelen? Ik hoop het niet. Ik denk dat je dezelfde aanpak hebt.
Ja, en als je het niet vertelt, dan heb ik dus
maar het zou niet anders moeten zijn of ik je tool A geef of tool B geef. En de ene gebruikt toevallig AI. Dat zou voor jouw aanpak van je... Van hoe je je tool gaat vertrouwen of gaat proberen of gaat testen, zou dat niet heel veel uit moeten maken.
Ja. Maar en waar...
Uiteindelijk ga je hem toepassen op het stuk waarvoor jij hem wil gebruiken en kijk je of die aan jou fulfill your needs, aan jouw verwachtingen voldoet en daarmee kan werken.
Als we dan kijken naar toepassingen, hoe we inderdaad AI kunnen toepassen inderdaad als tester, dan hebben we het over... Ook vanuit datasets of zo. Vanuit hoeveel data die we genereren, testresultaten.
Maar volgens mij kunt twee kanten op gaan. En we hebben ze volgens mij allebei al wel besproken. Je kunt gaan kijken, je kunt een AI-test laten maken voor je.
Ja.
Zodat je een AI een webapplicatie laat doorklikken. Of
gewoon paden laat ontdekken.
Ja, paden laat ontdekken of testgevallen gaat bedenken. Ja. Dus daar is een toepassing. En daarbij komt dan ook bij dat je bijvoorbeeld je regressietest kan laten herstellen door een AI. En de andere is dat je een AI laat nadenken over van welke tests draai ik op welk moment. En hoe actueel is mijn testset en hoe belangrijk zijn deze tests. En dat je dat meer toepast op wat je wijzigt in de code. De trend, zeg maar vroeger, toen iedereen nog handmatig testte en je moest een regressietest doen, ging een tester heel goed nadenken over van wat is veranderd. Dus wat moet ik nou testen? Want ik heb 2 dagen en ik heb tests voor 5 dagen.
Ja.
Dat is vandaag de dag minder aan de hand, omdat we, als het goed is, tegenwoordig heel veel testautomatisering doen. Dus we maken een geautomatiseerde testset. En wat ik veel zie, is dat als jij eenmaal een test geautomatiseerd hebt, dan blijft die voor eeuwig bestaan en dan blijft die blijkbaar ook voor eeuwig belangrijk.
En slecht onderhouden.
Nou ja, en zolang die maar groen is, zeg maar. Dus
ja, precies.
Dat idee.
En dan zetten we hem op ignore. Komt
zeker,
goed.
In een trend waarin je steeds sneller naar productie wil, dus 1 keer per sprint, 1 keer per dag, 1 keer per uur.
Ja.
Zeg maar, waarom zou je elke keer, dus stel je hebt een regressietest set, die duurt 1 uur, en je doet een hele kleine wijziging op een heel klein componentje. Moet je dan echt die hele regressietest van 1 uur draaien?
Je verandert de naam van een knop en vervolgens daar moet je door je hele applicatie regressie.
Ja, of nog erger, je verandert de readme in een component en je gaat de hele regressietest set draaien.
En je gaat het deploy doen naar productie, omdat je de readme hebt veranderd.
Nou, dat is in een continuous delivery wel, dat kan de situatie zijn.
Dat is wel
zijn.
Wat er gebeurt, ja. Ja. Elke commit is een live gang.
En als je dan daar wat intelligentie op toelaat, zeg maar met een algoritme en laat het dan kunstmatige intelligentie, of je dat dan daar gelijk voor nodig hebt, dat is dan een tweede. Want je kunt natuurlijk ook heel veel dingen zelf uitprogrammeren daarin. Maar in ieder geval, als je iets dat binnenin dat proces laat nadenken over van welke tests zijn nou relevant voor deze check-in, voor deze verandering, dan kun je dat proces nog meer, dat continuous delivery proces, nog meer versnellen.
Ja, dat vind ik vind dat echt super interessant. Want volgens mij is dat, naar mijn mening, is dat het enige waar artificial intelligence of kunstmatige intelligentie echt voor toegevoegde waarde gaat zorgen voor ons als testers.
Nu in ieder geval.
Nou, ik vind dat echt briljant. Naarmate we steeds complexere applicaties krijgen. En inderdaad met de hoeveelheid testen die we tegenwoordig hebben. Qua testdata en hoeveelheid tests.
Misschien heb je dan ook gewoon
dat
een ander
super
probleem,
interessant. Nee, ja, absoluut. Maar ja. Kijk maar...
we kunnen dat probleem oplossen door daar gewoon dan een slim beest achter te zetten die dan zegt van nou, voer dan nu de helft maar niet uit. We kunnen ook gewoon kritisch kijken op het moment of we nog wel de juiste dingen aan het testen zijn en of we niet alles gewoon moeten...
Ja, maar het wil helemaal niet zeggen dat een dermate grote testset niet overbodig is.
Nee, zeker niet.
Dus als je die wel hebt en dan gebruik kunt maken van een algoritme wat kan bepalen op basis van wat je aan het doen bent, wat je daar tegenover moet zetten qua testwerk, is dat super interessant.
Nou, kijk, ik geloof ook echt gewoon zo'n soort toepassing dat zij kunnen helpen met bakken aan data analyseren en dingen kunnen mappen en dan snel kunnen aangeven, hier heeft het effect op ja of nee. Hè. We kennen volgens mij allemaal de oude presentaties van, denk van Microsoft, dat ze laten zien, dit gedeelte van de code hebben wij geraakt, dus daar zou je wat moeten testen. Nou, dat is ook wel, weet ik hoe oud is de weg naar Rome. Nou, volgens mij gaf je net twee opties aan, hè. Iets met data en inzet en risico's, en waar testen we aan de andere kant automatisch testgevallen maken. Nou, dat tweede stuk, daar geloof ik voorlopig nog pertinent niet in. Dat is voor mij een beetje...
Volgens mij bestaan dat soort dingen toch... het hele model-based testing verhaal is eigenlijk wat je dan om de hoek komt.
Nou kijk,
komt
voor halen. Mij haal je ook weer de discussie bij... het testen en checken komt dan voor mij. En ik vind het heel vervelend om het te moeten noemen. Maar ja, dat maar haal true. Je wel nog. Alles wat je uit kan scripten en uit kan tekenen... en dat kan je met een algoritme kan je dat vervangen. Natuurlijk ja. Kan dat.
Maar het zal altijd 1-op-1 zijn en nooit 1-op-2 wat je eigenlijk wil bereiken
is,
met
de vraag is, kan jij zeg maar dat rare achterlijke gedrag van een gebruiker, kan je dat...
van jou zeker niet.
Van mij inderdaad, kan je dat imiteren of laten bedenken door een AI? Hè? Kan je die als een mens laten denken? Kan die ons voor de gek houden?
Maar dat is wel wat er gebeurt.
En de vraag is, hoe goed kan dat? En als hij dat dan al doet en al die rare situaties zou kunnen verzinnen, wat is de meerwaarde om al die rare situaties te testen? En als het heel snel kan, dan gaan we die vraag misschien onszelf niet meer stellen. Maar nu zal het niet de eerste keer zijn dat je wat test en zegt van, nou, dit werkt niet. En dan krijg je als reply terug, die edge case, wat ben je in vredesnaam aan het doen? Dat is helemaal niet belangrijk. Let's go live en we zien het wel. Leuk dat je het gevonden hebt.
Ja, maar dat hangt er dus vanaf hoeveel je wil vinden inderdaad. Dus inderdaad. Ik zoek die balans. Jij hebt het over een edge case en ik heb wel applicaties gehoord waarvan gezegd werd, wij willen. Wij krijgen inderdaad toch gebruikers die dingen doen.
8 keer op opslaan drukken.
Nou, die onze testers gewoon niet verzinnen. Het zijn gewoon echt hele bizarre dingen van volgorde, van knoppen waar ze op gaan drukken omdat er iets aan het laden is.
Maar daar heb je toch een andere oplossing voor?
Monkey testing?
Usability labs.
Nee, maar kijk mij. En dan op het moment, en daar gebruiken zij dan het genereren van testcases voor. Ja. En,
nee, maar als nou opeens blijkt dat zo'n edge case, dat een algoritme daarvan zou kunnen bepalen van ik kan deze edge case, zou ik die kunnen verzinnen. Maar wat veel interessanter is, die zit op een kritisch gebied in de applicatie wat door de gebruikers heel vaak gebruikt wordt. En als zo'n algoritme dan kan verzinnen van, nou, de kans dat deze edge case voorkomt is klein. Maar als die voorkomt, is de impact super mega uber.
Laat het maar doen.
Of het wordt een query die in een loop valt of zo. Dat soort grappen. Deze moet je aftikken. Kijk, dan wordt het... Ja, sorry, Maarten Jan. Je
steekt zijn vinger op.
Vertel
iets. Wat een held.
Ik ben niet zo heel vaak in een podcast, dus ik zit altijd om mensen heen te praten, volgens mij. Maar
wij doen niet anders, joh. Dat,
maar wat ik wil zeggen
van
was,
podcast. Doe het weer.
Dat als je een AI wil leren om rare gebruikersacties na te doen, dan... Je kunt een AI natuurlijk trainen met... Je kunt gewoon...
Met rare gebruikers.
Ja, nee, maar als je gebruikersacties opneemt, en dat die dataset opbouwt, dan kun je natuurlijk in principe een AI trainen om zich als een rare gebruiker te gedragen.
Dat is toch in wezen gewoon een chatbot?
Alleen een chatbot kun je ook trainen door er tegen te gaan praten.
Ja.
Zoals die Microsoft.
Ja, dat was dat klassieke voorbeeld inmiddels.
Oh, ja. Oké.
Okay. Nou, maakt niet uit. Dat is, nu moet je hem afmaken, want sommige mensen weten
het. Ja, maar
niet.
Dat volgens mij is dat die... ik weet er niet heel veel van, hoor. Maar dat is wel wat ik ervan begrepen heb. Die...
Oh, nou ben je aan het terugkrabbelen.
Ja, ik begin wel... die chatbot... Indekken. Die zei...
Je begint een beetje blauw te worden ook.
Ja, intern dingetje.
Moet ik hem vertellen?
Ja, vertel je.
Nou, het voorbeeld was dat Microsoft had een chatbot die zelflerend was. En die hadden ze op Twitter gezet. En vervolgens had de Twitter community hem vrij snel omgevormd tot een neonazi chatbot. Ja. Die allemaal super racistische dingen. Omdat dat hij zei gewoon dingen
die de mensheid wilde uitroeien.
Ja, een soort papegaai die terug zei.
Dat was de input die hij kreeg.
Ja, nee.
Dat was het voorbeeld wat hij kreeg van de mensen. Ja. Zeg maar. En dan waren de vragen volgens mij. Ah, het was wel een beetje, want ik heb een paar van die vragen inderdaad toen wel gelezen. En ja, een neonatie van gemaakt. Het was echt wel een hele simplistische chatbot die... op een gegeven moment werd gevraagd van, wil je de mensheid uitroeien? En toen antwoordde hij zoiets van, ja, graag. Volgens mij heb je helemaal geen
context.
Of niet genoeg data om deze
of idee van wat
conclusie
hier
goed
wordt
te kunnen trekken.
En wat was dan het verhaal van die twee? Was het bij Facebook, die twee computers die met elkaar gingen praten en een eigen taal ontwikkeld hadden of zo? En toen hebben ze de stekker uitgetrokken?
Ja, dat was bij Facebook. Ja, die hadden twee AI's gemaakt die met elkaar verbonden waren of zo. En die waren vrijgelaten om een zo efficiënt mogelijke manier met elkaar te communiceren. Ik weet ook niet, hoeveel...
Volgens mij was het probleem een beetje dat ze op een gegeven moment niet meer begrepen wat die computers aan het doen waren.
Inderdaad, ja.
En dat klinkt allemaal, en dan kun je een mooi sensatieverhaal van maken, van dan zijn ze waarschijnlijk bezig met de wereld overnemen, maar...
Dat of ze waren gewoon volledig ontspoord.
Waarschijnlijk was dat niet.
Niks.
Ze waren gewoon een advertentie voor WhatsApp aan het verzinnen.
Ja, nou ja, wat het onderliggende probleem is, en dat hou je met AI, zeker ook als je AI gaat testen, uiteindelijk, zeker als je het hebt over zelflerende algoritmes, neurale netwerken, dat is in feite een black box waar je niet weet hoe zo'n algoritme tot een bepaalde uitkomst komt. En dat het heeft problemen. Als jij een beperkte dataset hebt, als jij bijvoorbeeld, nou, dat was het voorbeeld van Amazon, die wilden een neuraal netwerk trainen op het selecteren van goede werknemers. Nou, dan waren toevallig bij Amazon, iedereen was een man en blank. Iedereen was blank. Ja. Dus dat algoritme ging alle donkere mensen weigeren.
En dames. Ja.
Dus, zeg maar, en dat gebeurt in dit geval komt het er wel uit dat het is wel heel duidelijk dat het algoritme een bias heeft. Alleen, getraind door de data die hij binnenkrijgt. Maar dat hoeft helemaal niet zo heel duidelijk te zijn. Dus het is zo'n algoritme. En daar begint de overheid zich ook druk over te maken. Van dat dingen bepaald worden door algoritmes. Terwijl helemaal niet duidelijk is wat er nou precies gebeurt. Dat is een van de uitdagingen die je hebt met kunstmatige intelligentie.
Omdat het niet duidelijk is wat er gebeurt.
Omdat je niet weet. Zeg maar, ze hebben het dan over explainable AI. Maar uiteindelijk is het heel moeilijk uit te leggen waarom een algoritme. Of waarom een kunstmatige intelligentie tot een specifieke.
Je weet niet wat de output is. Dat is in principe.
Je weet niet wat die getraind is.
Je weet wat de output is en je weet wat de input is. Alleen,
en je weet niet wat de verwachte output is.
Hoe komt zo'n AI tot die
output.
Tot een bepaalde conclusie?
Ja, dus hij doet iets met die data en dat gaat door allemaal lagen heen. Door neurale netwerklagen heen en deep learning. En ik heb allemaal geen idee hoe deep learning werkt eigenlijk, maar wat ik...
Dat hebben wij toch een hoop kennis, hè? Dat
heerlijk. Maar daarvoor zit Maarten Jan hier.
Oh ja, dat gelukkig maar.
Nee, maar dan komt daar inderdaad iets uit. En dat is ook een beetje mijn vraag, want daar, dat zei jij, Ivo, op een gegeven moment, als je het hebt over complexe systemen, want dan ga je inderdaad richting AI, volgens mij, die met oplossingen moet komen. Waar ze bij de Nederlandse spoorwegen allemaal planningsproblemen proberen op te lossen met algoritmes. En dat wordt dan nu op de website van de leverancier ook AI genoemd. Want dat kan dan tegenwoordig. En dan vraag ik me soms af inderdaad, want zo wordt het nu gepresenteerd alsof dat een hele andere testaanpak vereist dan wat we tot nu toe deden. Ik heb daar niet een heel duidelijk beeld bij.
Als je het echt hebt over het, ik bedoel, een neuraal netwerk, als je een neuraal netwerk traint, dan geef je hem voorbeelden van de dingen, een cijfer, ik kan dan laten we even een voorbeeld erbij nemen. Dan moet je dat neuraal netwerk leren het verschil te maken tussen 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Mm-hmm. Dan geef je hem dus duizenden voorbeelden van getallen. En dan moet dat algoritme zeggen van het is een 0 of een 1. En dan zeg je tegen dat algoritme, je hebt het goed of je hebt het niet goed. En daar leert dat algoritme van. En uiteindelijk dan kan het algoritme, als je het goed doet, 99% van de getallen herkennen.
Ja, de marge dat het fout gaat wordt steeds kleiner.
Ja, nou idealiter. En je hebt dan ook nog ermee te maken dat je moet uitkijken dat hij niet te veel getraind is op de trainset zelf. Dus dat hij alleen de specifieke gevallen van de trainset kan herkennen. Dus dat als je hem een nieuwe nul laat zien, dat hij die ook nog kan herkennen. Dus dat hij kan generaliseren over dat hij het concept cijfer in bepaalde opzicht begrijpt.
Heb je ook nog iets dat zoiets als overtrained of zo?
Nou, dat heet overfitting. Oh. Dus dat je hem te veel op de trainset gefocust hebt. Dus dat hij wel de specifieke nullen uit je trainset kan herkennen, maar want uiteindelijk wil je dat het algoritme een soort generalisatie leert, zodat hij kan generaliseren van oké, dit is het concept van een nul, dus ik weet dat dit een nul is. Dat moet in dat netwerk komen. Dat is een beetje de gedachte erachter.
Ja, maar kan wel uiteindelijk een 1 zeg maar, heel langzaam laten veranderen naar een 7. En ergens zit er een grens tussen wanneer het nog een 1 is en wanneer het een 7 is.
Mensen kunnen ook af en toe het verschil tussen 1 en 7 niet zien. Nee, dus dat een neuraal netwerk dat niet kan.
Nee, maar dan blijft het inderdaad beperkt tot inderdaad wat een mens zelf ook
kan. Wat je dan hebt is, je hebt dus, ik denk dat je als tester dan veel meer met die testdata bezig moet zijn, met die testset bezig moet zijn, dan met het testen van het algoritme. Want als jij een algoritme, je geeft er een getal in en het is een 1 en hij komt terug met een 7, dan heeft dat algoritme het verkeerd. Maar wat ga je dan doen? Je hebt een neuraal netwerk getraind, daar heb je weet ik niet hoeveel tijd aan besteed om dat te leren. En die heeft een
fout.
99% van de tijd. Dan heb je een bug gevonden in het neuraal netwerk, maar... Zeg maar, welke nood ga je aanpassen in het neuraal netwerk? Zeg maar, daar is niet echt een oplossing voor. Dus je moet er veel meer basics. Dus volgens mij moet de business dan accepteren van, nou ja, soms heeft hij het mis. Zo werkt het ja, wel in een netwerk.
Dat is hetzelfde als met foutmarges en 100% willen kunnen testen. Ik bedoel, als je 100% testen, het kan, maar het wordt wel een duur grapje dan.
Dat kan eigenlijk niet bij een neural netwerk, want je hebt altijd een bepaalde ambiguïteit bij de volgende cijfer.
Dus hou je een marge in van wat is de risico versus de baten die het oplevert.
Dus, maar die moet je dus kunnen onderbouwen. Dus die moet je inzichtelijk krijgen.
Nee, maar ik denk zeker met AI, waarbij de leercurve vrij stijl is, dat dat prima te doen is.
Maar er komen ook zekerheidspercentages.
Ja, toch?
Maar ik denk dat je als tester veel meer bezig moet houden dan met van, is die testset wel representatief?
Maar kun je nog een testset gebruiken? Of moet je eigenlijk gewoon, als je
het de trainset van het neurale netwerk, die getallen. Zeg maar, als jij er geen 7 in hebt zitten, in die trainset, dan gaat het algoritme, en dat is een beetje een flauw voorbeeld, maar dan gaat het algoritme 7 niet herkennen, want het zit er niet in. Dus dan als tester moet je dan zeggen van, ja, dit is allemaal leuk, maar we hebben geen 7 in onze testset.
Nee.
Als je alle apen wil herkennen, moet je ze er allemaal in hebben zitten, zeg maar.
Nee, ik ga hem niet inkoppen.
Heel fijn, heel fijn. Hey, jongens, want volgens mij beginnen we een beetje aan de tijd te komen. Willen we nog iets van de conclusie trekken over artificial intelligence in combinatie met het o zo fantastisch mooie vak testen?
Embrace the future.
Dankjewel, Nicolai, voor je fantastische bijdrage.
Dank je. Oh, altijd heerlijk. Fijn dat je er bent.
Uh-huh. Nee, ik gooi hem gewoon nog een keer op tafel. Ik denk echt dat waar de toegevoegde waarde in zit voor artificial intelligence en testen is in de tooling die wij als tester kunnen gebruiken. Dat is wat het interessant maakt. Waar we, denk ik, waarde uit kunnen halen in bepaling, berekeningen, dat soort dingen. Het testen van artificial intelligence zelf is in wezen niet anders dan het testen van een applicatie.
Data warehouse.
Algoritmes.
Nou, ja, precies.
Big data.
Dus ja, wat mij betreft, kom erop met die spannende toolingen en uitkomsten en resultaten. Martijn,
en blijf opletten. Het feit dat er een AI-label op zit, betekent niet dat het gelijk magisch goed is. Zeg maar.
Ik dacht
meteen intelligent is.
Ja.
Ik dacht even dat je ging zeggen van en blijven opletten, hè, want voordat je het weet wordt het toch echt Terminator.
Roeit het alle testers uit.
Nog niet bang voor.
Nee, maar goed, in wezen is dat natuurlijk hetzelfde. Je moet blijven opletten. Artificial intelligence is niet de silver bullet, zou ik maar zeggen. Maar dat geldt voor testautomatisering natuurlijk ook. Er zijn nog steeds zat organisaties die zeggen van oké, als jullie komen testautomatisering doen, nou dan komt alles goed. En daar heeft de term AI begint het nu ook een beetje te krijgen. Nou, we gaan iets met AI doen en dan wordt het allemaal fantastisch.
Over.
Ja, precies. En ja, blijf realistisch nadenken over wat je aan het doen bent. En de dingen die je doet.
Het is ook wel inmiddels een beetje een braakterm geworden, bijna.
Oeh. Oeh. Nou, is dat een bruggetje of...
Heel subtiel.
Niet
de beste bruggenbouwer naast.
Nee.
Oh, hij zit er wel in. Ja. Hij staat wel. Nee, maar inderdaad, om even af te sluiten met onze gebruikelijke toetje, braakterm. Artificial intelligence als braakterm. Ik weet niet of we Maarten Jan daar eigenlijk wel een plezier mee doen.
Ja, Maarten Jan, wat...
Nou ja.
Het is wel zijn hele vakgebied, ja, hè? Het is
ik heb er 7 jaar over gedaan om die 5-jarige studie te halen met kunstmatige intelligentie. Dus om nou te zeggen dat het allemaal onzin is, dat is natuurlijk iets waar ik het niet mee eens ben. Maar dat het als label overal opgeplakt wordt, dat staat begint mij wel steeds meer tegen te staan, zeg maar. Ik vind het ontzettend tof. Ik ben vanuit kunstmatige intelligentie tester geworden, testautomatiseerder geworden. Dus dan... En dan een paar jaar later die kunstmatige intelligentie weer terug te zien komen in de testwereld. Dat is heel gaaf. En dat ik daar ook mee aan de slag kan.
Ja.
Maar, nou ja, goed. En daarom dat je hem als braakterm zou kunnen zeggen. Van echt, nu is ineens echt alles is AI. En ook heel veel dingen die al lang bestonden. En helemaal, die we 10 jaar geleden niet AI noemden. Die zijn nu ook AI. Wat dat betreft, kan je het wel een braakterm
Kortom, voor iedereen die luistert, wil je nog wat meer weten van Artificial Intelligence? Bel Maarten Jan.
0900 Maarten Jan?
Precies.
Okay. Doen we gewoon even een show notes, e-mail adres erbij, telefoonnummertje.
Komt dit voor de bakken, toch? Alright. Maarten Jan, dankjewel.
Graag gedaan, vond het leuk.
Cool. En Bas, Nicolai?
Lekker rustig geweest.
Oh, heerlijk. Ja, precies.
Dat moeten we vaker doen zo.
Zeker. Dat,
bezig,
dus. Hey, en iedereen natuurlijk weer bedankt voor het luisteren. Volgende keer gaan we gewoon weer een hele toffe podcast maken. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Hey, dankjewel. Hoi, hoi.
Bedankt voor het luisteren naar de Voorproeverij. Ook wij leren graag
Dus laat je reactie achter op www.devoorproeverij.nl of twitter ons op @voorproeverij. Tot de volgende aflevering.